Luisteraars, we praten over Middelburg in ons programma Satelliet. Dat deden we eigenlijk al meer. Ik kan mij vorig jaar juni nog herinneren toen wij het hadden over 40 jaar ACV van Middelburg. En nog een jaar eerder, ook al in juni, maar dan in 92, hadden wij een tweeluik over Middelburg. En dat kaderde dan onder andere in de viering van 15 jaar Bloodlinecore, als ik dat allemaal goed zeg. Vandaag terug Middelburg op ons programma en dat ter gelegenheid van de viering 550 jaar Middelburg. Onze praatgasten vandaag zijn Mark Martens en zij is ook Dirk de Zutter, die we ook bij vorige gelegenheden aan onze praattafel hadden.
Heren, Middelburg is Maldegems kleinste deelgemeente, maar met misschien wel de meest lange en historisch interessante geschiedenis. We praten, zoals Jan zegt, met twee mensen die daar nogal veel over afweten. Ik wend mij tot Mark Martens, hier naast mij. U hebt van geemkunde wat uw specialiteit gemaakt. Wanneer zou jij de geschiedenis van Middelburg laten starten? Tot wanneer gaan de vroegste bronnen terug?
In dat geval zou je moeten een onderscheid maken tussen de geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen als dusdanig en er is ook een part geschiedenis Middelburg in Zeeland. Omdat de plaats waar Middelburg op gesticht is, is uiteindelijk een hofstede van de abdij van Middelburg in Zeeland geweest. En in de 15e eeuw is de hofstede overgekocht door een bruggeling, Collard de Vever, familielid van Bladelijn. Bladelijn heeft ze uiteindelijk overgekocht en daarop is Middelburg als stad uiteindelijk ontstaan. Het bestaan als dusdanig is langer dan 1444 als je er ook de abdijperiode zou bijnemen. Toen was Middelburg een gehucht, er stond een boerderij, er woonden mensen, zoveel is zeker. Maar als we het hebben over 550 jaar Middelburg, hebben we het vanaf de stichting, bij wijze van spreken, het moment dat Bladelijn Middelburg als leen gekregen heeft van Philips de Goede, hertog van Bourgondië.
Ja, Mark, die Pieter Bladelijn, wie was dat eigenlijk, wat voor een persoon was dat?
Een geweldig interessant persoon om reden dat hij op jonge leeftijd al, rond de 30, een geweldig hoge functie verkregen had aan het Bourgondische Hof. En als men vergelijkingen zou maken, dan zou je nu moeten ergens bij de koningshuizen gaan zoeken, waar ze bijvoorbeeld hofmaarschalk zijn. Of je zou het zelfs nog verder kunnen gaan zoeken. Omdat Europa in die tijd klein was en er waren enkele machten. Je had Frankrijk, je had Bourgondië. De vorsten van Frankrijk en Bourgondië waren overigens neven. Dat was een enorme concurrentie. Maar als de Bourgondische hofhouding was in die tijd de meest luisterrijke van Europa. En dat betekent eigenlijk wel iets. Nu, hofmeester is hij er geworden eigenlijk na een financiële carrière eerst. Bij de stad Brugge, naderhand in dienst van Philips de Goede. En dan heeft hij een heel aantal functies gecumuleerd. Vandaar ook zijn enorme rijkdom. En het feit dat hij dan een stad gesticht heeft, is eigenlijk een soort van belegging geweest. In vorige eeuw heeft men dat gezien als menslievendheid en dergelijke. Het is ook een manier geweest om zijn kapitaal uit te zetten, zoveel is zeker.
Hoe moeten wij dat Middelburg van 550 jaar ons voorstellen? Het was een grote stad, ook voor die tijd misschien. Het was ook een belangrijke stad omdat het eigenlijk aan de zee lag. Er was een verbinding met de zee, wat het economisch toch wel belangrijk maakte.
Ja, die verbinding met de zee was er uiteindelijk maar via bruggen. Mm-hmm. Dus dammen, bruggen en zo kon je langs het Zwin naar de zee toe. Mm-hmm. Maar economisch, dat is natuurlijk, je kunt maar van een stad spreken in het middeleeuwen als er economie is. En dat is wel de bedoeling geweest van die daar te vestigen. Die Dinantese koperslagers, dat is een bekende aangelegenheid, dat die hier terecht gekomen zijn. Nu, hoeveel er dat waren, dat weet men puur niet. Hè. Er zijn er ook terecht gekomen, onder andere in Mechelen. Er zijn er terecht gekomen in Namen. Dat zal dus ergens een part zijn. Misschien 10, misschien 20, maar een cijfer hebben we daarover niet. Er zijn rond dezelfde tijd, 1470 alleszins, zijn er tapijtwevers aan de slag. We weten de naam van een schoenmaker van die tijd. Maar een grote stad, in 1458 bijvoorbeeld, waren dat een 300 inwoners. En ten tijde van, laat het mij anders zeggen, rond 1470 zullen er dat een 400, 450 geweest zijn. Niet meer dan dat. Mm-hmm. En Het is ook altijd zo voorgesteld, of, van welvarendheid, maar evengoed staat er in bladlijn zijn testament dat er 100 arme mensen van Middelburg in de stoet moesten lopen. Zie, dat is toch allemaal een beetje te relativeren eigenlijk.
En wat deed nu precies de mensen van overal, die ambachtslieden en zo, naar Middelburg afzakken? Was dat juist die gunstige ligging naar uitvoer toe, langs de waterwegen? Ik kan mij voorstellen als iemand zo'n een stad sticht of een nederzetting sticht, dat daar niet meteen honderden mensen op afkomen. Wat was nu de aantrekkingskracht van Middelburg toen? Stel dat men toen een VVV-kantoor had gehad, wat zou men daarin schrijven in die folders?
Wel, voor die tijd zal het waarschijnlijk geweest zijn dat hij zelf, Bladlijn dus, aantrekkelijke voorwaarden gesteld heeft. Onder andere, hij heeft kapitaal geleend aan degenen die zich daar kwamen vestigen. Dat kunt je weer al opmaken uit zijn testament. Degenen die hem nog iets schuldig zijn, krijgen daar afkorting op. Dus hij heeft de voorwaarden aantrekkelijk gemaakt. Hij is er wel in geslaagd, en dat wil ik toch wel iets zeggen, van daar een jaarmarkt te laten doorgaan. Nu, een jaarmarkt in die tijd moet je zien als een handelsbeurs. Voor 6 dagen, Gent bijvoorbeeld, heeft nooit een handelsbeurs gehad. En de belangrijkste handelsbeurzen van die tijd, die lagen eigenlijk in de streek van de Champagne in Frankrijk. Dus in dat opzicht, met de nabijheid van Brugge, is dat wel aantrekkelijk geweest, veronderstel ik. Nu een handelsvoor, dat was dan toch ook maar kooplieden van de vreemde, om contacten te leggen. En toch niet direct, als ik dat goed inschat tenminste, moet ik er altijd bij zeggen, voor de economie van Middelburg zelf. Maar wat natuurlijk wel gebleken is, dat is dat onder andere door de contacten die Bladlijn had met het hof, dat tapijtwevers geleverd hebben voor het Bourgondische hof. Anderzijds, die Dinantezen die daar gekomen zijn, die zochten ergens een onderkomen. En het is aangegrepen door Bladlijn om daar die nijverheid te vestigen, dus om met iets van start te gaan. Overigens is dat eigenlijk moeilijk in te schatten, omdat precies van die commercie maar een paar bronnen aanwezig zijn. Er is veel meer geweten strikt gezien van die tapijtwevers dan van die Dinantezen. Kun je alleen maar zeggen, die zijn er gekomen, maar wat ze precies gemaakt hebben en hoe. Nu, die krijgen bijvoorbeeld van de koning van Engeland in 1470 een privilege. Die koning van Engeland was moeten vluchten, politieke troebelen in Engeland zelf, en is in Alkmaar terechtgekomen, in Holland. Daar wordt hij opgevangen door Gruthuze. Gruthuze is ook iemand van betekenis voor het Brugse. We hebben daar het Gruthuzenpaleis. Er is vorig jaar, of is het nu 2 jaar, verder is die grote Gruthuze tentoonstelling geweest. Gruthuze heeft Edward IV van Engeland een tijd lang op zijn kasteel in Oostkamp gehad. Heeft hem dan enkele maanden in Brugge gehad. En er zijn blijkbaar ook weer contacten geweest met Bladlijn. Want die krijgt dan voor de Middelburgse koperslagers een invoervergunning, als ik het zo mag noemen, voor Engeland. Dus vrijhandel in Engeland. Terwijl dat de Dinantese koperslager die in Engeland zelf woont, en daar waren er, dat was, laat maar zeggen, via de Hanze, een import, die daar ook een beetje gerevolteerd hadden, en die werden daar een beetje klein gehouden. Die Middelburgse krijgen daar vrij handelsrecht. Ziet, is dan toch weer langs die hogere contacten dat dat blijkbaar moest gebeuren, die economie. Ja, dat is ervan bekend althans. Mm-hmm.
Nu Marco of Dirk, je mag gerust invallen. Dat min of meer mooie liedje voor Middelburg heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. Het verval is vrij vlug gekomen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Wel, trieste aangelegenheid eigenlijk. Dat heeft alles te maken met de opvolging aan het Bourgondische Hof. In 1488 zijn de steden, Brugge, Gent, beginnen revolteren tegen Maximiliaan van Oostenrijk, die toen opvolger was. En dat ging eigenlijk over privileges, over voorrechten die de steden hadden, en die werden beknot. Maximiliaan van Oostenrijk is in Brugge gevangen genomen, en er zijn enkele toegevingen gedaan. Nu uit wrok, laat maar zeggen, en omdat door bewegingen van troepen, onder andere van Duitse troepen, was uiteindelijk van Duitse afkomst, is dat een samenloop van omstandigheden geweest dat hier in het Maldenhemse, als ik het zo mag noemen, er heel wat vestingen geslecht zijn. En Middelburg was daarbij. Zoetendalen heeft daar ook van de brokken gedeeld. Brezende, Maldenhem zal daar ook niet helemaal gaaf uitgekomen zijn. Nu in Middelburg, daar is alles, laat maar zeggen, in puin geslagen. Daarna dat in 1510 de opvolger van Bladelin subsidie vraagt en krijgt van Karel de Vijfde nog wel om Middelburg herop te bouwen. Maar dat is eigenlijk totaal vervallen dan.
Middelburg telde toen op dat moment nog amper 40 gezinnen. Waar waren de anderen dan naartoe? Waren die er eens omgekomen in de strijd of waren die naar andere oorden gevlucht?
Dat zal zo zijn, die mensen zijn gevlucht wellicht. Dat is eigenaardig. Nu, er zijn geen namenlijsten, er zijn geen doopregisters, laat staan trouwregister voor die tijd. Maar blijkbaar, wat je dan wel tegenkomt, dat zijn andere namen, andere familienamen. Dat wisselt.
We praten zo dadelijk verder over die rijke en boeiende historiek van Middelburg, maar niet na eerst een stukje muziek te hebben beluisterd. Luisteraars, wij praten nog altijd met de heren Dirk de Zutter en Mark Martens. Zij komen ons vandaag meer vertellen over de geschiedenis van Middelburg en dit in het teken van de viering van 550 jaar Middelburg in Vlaanderen. We waren bij de woelige nare tijden voor Middelburg. En bij dat ene ongeheel bleef het niet, want Middelburg heeft nog op in volgende golven gekend tijdens welke het geweld over het stadje geen vloog. Onder meer op het einde van de 16e eeuw, begin 17e eeuw, toen werden het hospitaal en het klooster en de kerk grondig vernield door de beeldenstormers. Dat is bekend, die naam, de beeldenstormers, wat was dat juist? En waarom concentreerde zich dat ook op dat Middelburg?
Ja, die beeldenstormers, dat heeft te maken met, laten we zeggen, de protestantse afkeer van alles wat te maken heeft met katholiek ritueel en reliekenverering, bedevaarten en dergelijke. Nu, het is ook weer een beetje dat onderscheid te maken, dat is uiteindelijk uitgelopen op een politieke strijd. Dus die beeldenstormers hadden, laten we zeggen, nog verdedigbare bedoelingen. Zeker als je het bekijkt vanuit de mentaliteit van nu, dat er geweldig veel handel gedreven werd ook. Uiteindelijk is dat toch wel omgeslagen in een politieke aangelegenheid. Zo, wat er gebeurd is in Middelburg, wat er gebeurd is in Maldenhem overigens ook, en veel kerken, kloosters hier in het omliggende, dat is dat er uiteindelijk losgeslagen benden veel meer uitgeweest zijn op plunderen, op roven. Uiteindelijk is toch de eerste bedoeling geweest van die protestanten, eens dat het, laten we zeggen, het te katholieke eruit verwijderd was, dat ze zelf die kerken zouden overnemen voor eigen eredienst. En dan steekt het niet in brand of maakt er geen puinhoop van. Nu goed, in Middelburg zijn dat opeenvolgende golven geweest, onder andere vanuit Vlissingen. En dat is dus uit de hand gelopen in 1581. Enfin, meer dan één keer zijn daar plunderingen geweest. En het heeft er onder andere naartoe geleid dat er een zoontje van een molenaar met stro op de toren moest zijn, dat de gewelven van de kerk ingestort zijn, dat dat klooster leeggeplunderd is. In alle geval, het was er zo onveilig in die streek, dat het er uiteindelijk op neergekomen is dat het nog maar eens een ontvolking geweest is voor Middelburg.
De scheidingslijn tussen katholiek en protestant, die liep daar ongeveer. Geeft dat er ook mee te maken gehad dat Middelburg in de vuurlinie zat? Was het toen ook zo dat Nederland vlakbij lag? Of hoe situeerde zij dat toen, die staatkundige indeling?
Ja, dat waren nog de Nederlanden, maar dat is naderhand staatsgebied geworden. En er is een scheidingslijn getrokken, laat maar zeggen, in de heul van het Lapsgeurse gat. En dat is een eerste grens geworden tussen Hollands, als je het zo mag noemen, voor die tijd althans, en Belgisch. Dus die is aangehouden. Er is in Middelburg protestantse eredienst geweest. Is daar eigenaardig genoeg geen succes geweest. En dan is in 1648, 54 of zo, in Nederland een geuzenkerk gebouwd. Hè, eigenlijk een protestantse. En het is wel een interessant fenomeen ook dat er dan, er was een kapitel van kanunniken in Middelburg, gesticht door Bladelin overigens, dat er na de grootste, enfin, na de woeligste tijd met die geuzen, dat er dan een van die kanunniken op staats Hollands gebied de dienst moet gaan doen voor de katholieken.
Nu het noodlot bleef Middelburg treffen. Door de verzanding van het Zwijn werd ook meteen de verbinding met de zee verbroken.
En daardoor denk ik dat ook de handel en de nijverheid stilaan teloor ging. En dat Middelburg dan meer evolueert naar een landbouwgemeente zoals het nu eigenlijk de dag van vandaag nog altijd is.
Ja, maar daar stond Middelburg ook weer niet alleen mee. Dat is met al die stadjes zo gebeurd. Met Monnikerede, met Damme zelf. Dus het heeft daar ook wel onder geleden natuurlijk. En de evolutie is zoals je daar schetst. Dat is uiteindelijk een keer dat die heren van Middelburg daar nog nauwelijks kwamen. Ze konden dat wel aan hun titels toevoegen. Heer van Middelburg. Vanaf 16 graaf van Middelburg. Maar dat dorp is een beetje aan zijn lot overgelaten, bij wijze van spreken. Heeft voortgeboerd, als ik het zo mag noemen. En ja, heeft in elk geval nooit meer die allure gehad. Dat je zou van zeggen, het is ooit stad geweest. En dat is die vernieling eigenlijk nooit echt te boven gekomen. Keer op keer ook geteisterd door overstromingen. Dat heeft ook regelmatig toch een migratie teweeggebracht. Dat is een constante in de geschiedenis van Middelburg. De bedreiging van oorlog, waar grens dan mee te maken heeft uiteindelijk. En het water.
U zegt het daar, die overstromingen. Misschien moeten wij voor de luisteraars van u, die Middelburg kennen als een poldergemeente, die toch nog op een kleine 15-tal kilometer van de zee ligt. Maar vroeger was dat niet zo. Waar kwam de zee toen? Dichterbij. En hoe erg had dat dorpje dan te lijden onder die stormen? Hebben de golven daar echt nog over de straatstenen geklotst?
Zo zou je het eigenlijk wel mogen bekijken, ja, als je althans de bronnen mocht opgeloven. Nu, er zijn overstromingen geweest, laat maar zeggen met kwaad opzet, en er zijn overstromingen geweest door zeevloeden. De zaak ligt in dat opzicht anders. Je kunt het u dan toch wel voorstellen dat Sluis nog een belangrijke haven was. Dat Kadzand eigenlijk een eiland was, het eiland van Kadzand.
En waar lag het strand toen?
Maar er was een strand bij Sluis, bij wijze van spreken. Er was een strand aan het eiland van Kadzand.
En Knokke bijvoorbeeld?
Knokke lag...
Nederland waarschijnlijk wel.
Knokke heeft op een eiland gelegen, een zandpan eigenlijk. Er is een deel van het oudste Knokke is ooit ook wel overstroomd. Zoveel is zeker. Maar de recentere stad is dus achteruit geschoven. Ja, gemeente. Ik geloof niet dat Knokke een stad is. Ofwel.
Nu, we hebben onlangs de viering van 50 jaar bevrijding meegemaakt. Misschien moeten we ook eens kijken voor Middelburg wat die Tweede Wereldoorlog daar heeft teweeggebracht. Hoe erg was het met Middelburg gesteld in die oorlog of na die oorlog?
Het is zo dat Middelburg van de fusiegemeente Maldegem eigenlijk het laatst van al bevrijd is. En dat komt omdat Middelburg ten noorden van het Leopoldskanaal lag. Wanneer de Amerikanen en de Engelsen en de Canadezen en de Polen en noem maar op de slag om Normandië hadden gewonnen en hun opmars voortzetten, zijn ze naar Brugge getrokken en naar Damme getrokken, Zijzele, Oedlem enzovoort. En ik weet dat die steden bevrijd zijn allemaal in september. Maar Middelburg is moeten wachten tot 19 oktober. Dat komt omdat Middelburg ten noorden ligt van het Leopoldskanaal. En dat het oorspronkelijke plan was van de Canadezen, de Engelsen, de Amerikanen om door te stoten naar Brussel, naar Antwerpen enzovoort. En alles tussen de Westerschelde en het Leopoldskanaal te laten liggen met de bedoeling dat te laten uithongeren. Gelukkig heeft men dat niet gedaan en is men een aanval begonnen. Die aanval noemt men de slag om de Scheldezak. Men had gehoopt om die aanval te kunnen afronden in enkele dagen tijd, maar er zijn meerdere maanden overgegaan. En Middelburg is op 19 oktober 1944 bevrijd, net als Aardenburg, maar Lapschuren, dat was op 20 oktober en Sluis was pas op 1 november.
Misschien, Dirk, moeten wij stilaan ook eens tot de jaren 90 komen. De Middelburgenaars hebben eigenlijk doorheen de geschiedenis altijd voor een stuk moeten vechten voor hun bestaan. Hoe zit dat de dag van vandaag? We hebben in 1977 de fusie meegemaakt. Toen werd Maldegem of hing Middelburg op in de grote gemeente Maldegem. Hoe is dat tot de dag van vandaag met de Middelburgenaars? Voelen ze zich een beetje thuis in onze gemeente Maldegem?
Een echte Middelburgenaar heeft zich, denk ik, nooit echt thuis gevoeld in die grote gemeente Maldegem. Er zijn inderdaad heel wat zaken gerealiseerd, renovaties gedaan in het dorp en zo, die Middelburg met eigen middelen niet kon uitvoeren. Dat staat vast. En ik moet eerlijk zeggen, het laatste jaar wordt er weer veel gewerkt in Middelburg. Anderzijds is het zo dat er een stukje eigenheid verloren is gegaan. De Middelburgenaars regeren niet meer zelf over hun eigen vroegere stad, nu vandaag deelgemeente. Met 600 inwoners op een bevolking van 20.000 is het heel moeilijk zelfs, en is het steeds op het nippertje, tot hiertoe is dat altijd gelukt, om een zetel te halen in de gemeenteraad en daar dus een duidelijke stem te hebben. We hadden een veldwachter die contactpersoon was met de gemeente. We hadden een gemeentesecretaris. De veldwachter was André Deulaert, de gemeentesecretaris was Bertra Slabbing. George Gobijn ook, die dus een beetje contactpersonen waren. En geleidelijk aan zijn die mensen ouder geworden. Bertra Slabbing is met pensioen gegaan, André Deulaert ook. Ook George Gobijn, die stopt het straks. Dus we moeten een beetje het hart vasthouden. Mm-hmm. Anderzijds is het zo dat Middelburg dreigt een soort voortuin te worden van knokken. Dat de grondprijzen de pan uitreizen en dat die niet te betalen zijn voor de gewone man. Ik heb de indruk, en ik smijt geen stenen naar de mensen die in Middelburg komen wonen, maar dat er bepaalde buurten zijn die residentieel geworden zijn. Terwijl de modale mens, Jan met de pet, daar niet meer kan bouwen. En er is al sedert enkele jaren de roep, de vraag om het verkavelingsplan uit te voeren, dat dateert, als ik me niet vergis, van midden de jaren 80. Mm-hmm. Eerst stond men daar negatief tegenover, dan is er een ja gekomen, maar we staan nog altijd niet verder dan die ja. Dat is heel spijtig, omdat een sociale verkaveling betaalbaar voor de gewone man nieuwe impulsen kan geven aan het verenigingsleven, aan de parochie ook, en zeker ook aan het schoolleven. Mm-hmm. En dat is heel dringend.
Mm-hmm. Is niet ook een probleem, Dirk en Mark, dat Middelburg eigenlijk ook geen aantrekkingspool is voor de commercie, voor de handel, de middenstand? Ik stel me voor dat je gerust kunt verhongeren in Middelburg. Amper nog misschien 1 of 2 winkeltjes, nauwelijks nog herbergen. Wat doe je daar nog? Je bent aangewezen op omliggende gemeenten.
Ja, je kunt die vraag stellen.
Hoe overleef je er?
Overleven. Ik denk niet dat Middelburg wonen een kwestie van overleven is. Er is inderdaad in Middelburg 1 kruidenierswinkel, een bakker is er lang niet meer, een slager is er zeker niet. Mensen die houden hun eigen beestjes, zal ik maar zeggen. Slachten die, steken die in de diepvries, gaan naar de slager.
Dus je moet mobiel zijn eigenlijk.
Je moet een beetje mobiel zijn, inderdaad. En ik moet ook zeggen dat mensen in Middelburgdorp zelf vrij goed met elkaar overweg kunnen en elkaar helpen. Een oude mevrouw heeft de apotheker nodig, wel, er zal wel iemand rijden uit de straat. Gratis voor niks. Ik vind het mooi, in Middelburg heerst er een sfeer waarbij dat vele mensen bereid zijn om elkaar te helpen. Maar dat beperkt zich tot de dorpskern in de meeste gevallen. Omdat buiten de dorpskern, de mensen bouwen daar een nieuw huis, een bungalow, en met een tuintje eromheen, en eigenlijk los leven ze van elkaar. Dat is heel spijtig. En ik zeg het nog eens, een verkaveling zou een mooie impuls kunnen geven aan het dorpsleven.
Zo dadelijk praten wij verder en dan spitsen wij onze aandacht dus toe op de viering, want er staat heel wat op het programma. Dat horen wij zo dadelijk. Nog even verder over 550 jaar Middelburg. We moeten uiteraard tot de viering komen die zich situeert in de maand juli. En ik denk, Dirk, dat het verleden in Middelburg nooit ver weg is. Dat zal ook zo dadelijk in het programma van die viering aan bod komen. Er zijn in Middelburg nog heel wat plaatsen die verwijzen naar dat verleden.
Inderdaad, die. Het is in deze uitzending al aan bod gekomen. De Dinantstraat verwijst naar de ingeweken Dinantese koperslagers. Het Blad Lemplein, dat begin de jaren 80 is gerenoveerd, is genoemd naar de stichter Pieter Bladelin. De Kloosterstraat is de plaats waar het klooster van de Arme Klaren stond. Gravinne en Margaretha van de Vagevierlaan verwijzen een beetje naar de stichteres van Middelburg en gravinne naar het graafschap Middelburg. Kasteelstraat is de plaats waar het kasteel heeft gestaan. Trouwens, er is daar nog een grote plas die herinnert aan vroegere omwallingen van het kasteel. We hebben de Meulenkreek en de Woeker. De Meulenkreek is iedereen bekend, van de grens tussen België en Nederland. En de Woeker die te zuiden van Middelburg loopt, die eigenlijk overblijfsels zijn van vroegere omwallingen. We hebben een schandpaal op het Bladelijnplein, dat een van Vlaanderen's mooiste is. Een aanrader om dat zeker eens te gaan bekijken. Het Leopoldskanaal is gegraven in de loop van de Lieve. En het Middelburgs vaardeke stond in verbinding met de Lieve. Het was langs daar dat men dus goederen kon aanvoeren of afvoeren. Dat is zo'n beetje de plaatsen die verwijzen naar het rijk verleden van Middelburg.
Nu er wordt de luisteraars de kans geboden in die maand juli om met Middelburg kennis te maken met het verleden van Middelburg, maar ook met het heden. Denk ik, er is een tentoonstelling en er is ook een auto- en fietsenrally, maar het begint eigenlijk allemaal op zaterdag 2 juli met een eucharistieviering die toch wel heel speciaal wordt opgeluisterd.
Inderdaad, op zaterdag 2 juli is er om 19:15 een plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis van Pieter Bladelin en Margaretha van de Vagevuren. En dat wordt opgeluisterd door het Gregoriuschoor van Eeklo. Met Gregoriaans repertorium en Latijnse gezangen. Vanaf 3 juli tot en met 31 juli is er iedere dag tentoonstelling in de kerk met zeer waardevol archiefmateriaal. En dit tussen 15 en 17 uur. De toegang is gratis. En de kerk is ook een klein beetje het beginpunt en het eindpunt van een auto- of fietsenrally doorheen het vroegere graafschap Middelburg. Je kunt formulieren afhalen in de kerk zelf, tijdens de openingsuren of in het plaatselijk HBK-kantoor elke werkdag tussen 9 en 12 of in Café de Tol net over de Belgisch-Nederlandse grens. Groepen kunnen daarboven nog boeken voor een geleid bezoek of voor een bezoek buiten de uren. Daarvoor moet u dan wel contact opnemen op het telefoonnummer 71 17 43. En dan op zondag 31 juli is er de afsluiting met om 17:30 een groot orgelconcert door een gekende organist, namelijk Frank Heijen. De moeite waard om het mee te maken.
Misschien moeten wij toch nog een paar woordjes meer vertellen over datgene wat de mensen zullen kunnen bewonderen in de kerk, die dan eigenlijk de tentoonstellingsruimte zal zijn. Niet zozeer kerkschatten, niet zozeer wat de kerk zelf aan eigendom heeft, maar het is heel wat meer dan dat, hè?
Ja, eigenlijk wel. Het is niet de bedoeling om daar nog maar eens, want het is 2 jaar geleden of 3 jaar geleden gebeurd, nog maar eens met de kerkschatten uit te pakken. Het is volledig in het teken van 550 jaar geschiedenis. Daarvoor hebben we kunnen putten, vooral uit het eigenlijk Middelburgse archief dat terechtgekomen is in het Rijksarchief in Gent. Er zijn ook budgettaire beperkingen geweest, hè. Men kon naar andere archieven ook toe gaan, maar het brengt kosten mee. We hebben ons dus beperkt tot hetgene beschikbaar is in het Rijksarchief te Gent. En dat is op zijn eigen al veel. Daar zitten hoe dan ook de interessantste stukken.
Noem eens een paar blikvangers.
Dat gaat van het oudste stuk, zowat zal ik maar zeggen, van 1433. Van de eerste verkoop van het Hof van Middelburg, van de Abdij van Zeeland, aan die verwant van Bladelijn. Dan gaat het om het, ja, zal ik zeggen, het koninginnenstuk, de akte van 23 augustus 1444, waar Philips de Goede Middelburg als leen erkent. Daar zijn een aantal foto's in, die verwijzen naar die Abdij van Zeeland, die verwijzen naar Bladelin, zijn loopbaan aan het Bourgondische Hof. Dat gaat verder met de stukken die de tweede heer van Middelburg betreft, die in feite nog invloedrijker was dan Bladelin. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien, was nog een groter figuur. Alleen is een ongeluk geweest dat hij maar een paar maanden van Middelburg genot gehad heeft. En dat gaat dan verder stukken die de Geuzenberoerten aantreffen, die het graafschap aanbelangen. Een aantal heel interessante kaarten. Er is er eentje aan het licht gekomen van 1550. Eigenlijk uit een atlas, zou ik wel mogen zeggen. Een reeks van 200, zowat, die gemaakt zijn in militaire opdracht. En dat ene kaartje van Middelburg is daar destijds in Alkmaar uit de reeks gehaald door kanunnik Andries. Je kunt niet over Middelburgs geschiedenis praten eigenlijk zonder die figuur te vernoemen. Is daar uitgehaald, is in Middelburg terechtgekomen en op die manier in het Rijksarchief in Gent. Pracht van een kaartje overigens. Foto van de Poerbuskaart waar Middelburg ook op staat. Verschillende kaarten, dat is merkwaardig. Er zijn er veel gemaakt in de 17e eeuw, omdat er dan juist zoveel overstromingen geweest zijn aan inpoldering. En dat was een aanleiding om kaarten te maken. Kaart van het graafschap, verschillende stukken, geschriften in dat geval, die geschiedenis van het klooster aangaan. Om dichter te komen, archiefstukken, heel mooi, van de Sebastiaanschilden. We hadden in Middelburg op het eind van de 18e eeuw ook een rederijker, een toneelmaker, in feite een fantast. Voor de overwinning van de Sint-Sebastiaanschilden in Eeklo heeft hij een gelegenheidsgedicht gemaakt. Dat is door een kalligraaf op affiche gezet. Enfin, dat stuk is bewaard. Het is een van de schoonste die op die tentoonstelling zullen zijn. Als we dan wat dichter komen naar deze tijd, dan gaat het over enkele documenten. Bijvoorbeeld opeisingen van werklui om aan het fort van Stroobrugge te gaan werken. En er moesten verschillende dagen na elkaar 30 mensen van Middelburg naar Stroobrugge om aan dat fort te helpen werken. Dat zijn dan misschien volksere dingen, maar die zijn interessanter soms dan die documenten. De moeilijkheid bij zo'n tentoonstelling is, je kunt daar massa's oude teksten presenteren. De kwestie is al, ze zijn soms moeilijk leesbaar. Het oog wil wat en moet visueel zijn. Ik verhad daarnet voor de oudste tijd van Middelburg, als stad althans, toch een paar stukken dienanderie die pronkstukken zullen zijn in die tentoonstelling en ook een verdure tapijt.
Dirk. Uiteraard is het ook zo dat de kerk op zichzelf een flinke brok geschiedenis is en dat de kerk gekend is om een aantal waardevolle schilderijen. Het graf van Bladelijn, die daar ook is, waardevol meubileer. Ik denk aan een biechtstoel, een preekstoel, de communiebank, zeer waardevol meubilair die in de kerk aanwezig is. En wanneer je de kerk binnenkomt, kom je onder de indruk alleen al van de kathedraalachtige sfeer die daar heerst.
Mark sprak daarnet in zijn overzicht van de tentoonstelling over kanunnik Andries, figuur waar je niet omheen kunt. We hebben hem eigenlijk niet zodanig in de verf gezet hier nu in deze uitzending. Wij herinneren ons nog de viering, de gulden aan kanunnik Andries in 86. Hij ligt er ook begraven. Kun je misschien in twee woorden zijn betekenis voor Middelburg schetsen?
Wel, ik meen dat voor kanunnik Andries Middelburg een grote liefde geweest is. Dat kunt je zo nagaan. Zijn bezigheden op velerlei vlak hebben hem uiteindelijk naar Brugge geroepen. Hij is in politiek geweest en dergelijke. Nu, 20 jaar voor zijn dood al, heeft hij laten vaststellen dat hij in Middelburg zou begraven worden. Dat wilde hij. Hij heeft daar verschillende stukken uit dat archief weten te verzamelen. Hij heeft die Brugse architect, Karel Verschelde, ertoe aangezet om de geschiedenis van Middelburg te gaan opzoeken, op schrift te stellen. Het is ook Andries geweest die verschillende van die akten, onder andere dat stuk van de Sebastiaanschilder dus, heeft laten restaureren. Die in 1867 dat kaartje in Alkmaar heeft laten kopen, dus die was op de hoogte. En dat is die een blijvende sympathie geweest voor Middelburg.
Het was een heemkundige avant la lettre eigenlijk.
Hij had in elk geval een grote historische belangstelling, zoveel is zeker. Maar dat zal ook zijn in het bewustzijn, we zaten kort na de Franse tijd, Middelburg had zoveel, of de kerk van Middelburg, had zoveel grond en eigendom verloren. En het is dan toch zijn zorg geweest om dat terug aan de rechtmatige eigenaar te kunnen, bij de rechtmatige eigenaar te kunnen terechtbrengen. Vandaar misschien ook iets dat te maken heeft met die historische belangstelling specifiek voor Middelburg. In Brugge zelf is hij wel een van de medeoprichters geweest van de fameuze Société des Beaux Nations. Ook een heemkundig, geschiedkundig genootschap, zeg maar. Maar dat tekent hem ook. Enorme culturele belangstelling, ja.
Voilà, ik denk dat hiermee het belangrijkste gezegd is.
We hopen dat heel wat luisteraars zich de moeite zullen getroosten om eens kennis te gaan maken met Middelburg, voor zover dat nog nodig mocht zijn, of die kennismaking eens te hernieuwen. Ze hebben daar wat tentoonstelling betreft een bijna ganse maand de tijd voor, van 3 tot en met 31 juli. Het vindt dus plaats in de kerk van Middelburg. Ja, Dirk?
De fietsenrally kan natuurlijk ook in verschillende etappes gebeuren. Je hoeft niet die dag te vertrekken en dezelfde dag aan te komen. Je kunt dat ook doen in verschillende etappes. Maar het is beslist de moeite waard om in de vrije natuur te vertoeven.
En dat is nog niet alles, want ter herinnering aan die viering van 550 jaar Middelburg is er ook nog een zeefdruk. Daar moet worden op ingetekend en dat moet dan eigenlijk een blijvend aandenken zijn aan Middelburg en aan de viering. Vertel daar eens iets meer over.
Ja, om een herinnering aan die viering te bewaren, hebben we aan meneer Verstraten van Eeklo gevraagd om een zeefdruk te ontwerpen. En die is daarop ingegaan. Hij heeft zich geïnspireerd op de geschiedenis van Middelburg en meer specifiek op de grootste tijd van Middelburg, weerom de 15e eeuw. Die zeefdruk zal in een oplage van 200 exemplaren verschijnen. Die zijn in die zin exclusief dat elke zeefdruk met de hand opgewerkt wordt. Die zijn ook genummerd en getekend en op die zeefdrukken kan vooraf ingetekend worden.
Zo, Mark Martens en Dirk de Zutter, bedankt voor jullie komst naar onze radiostudio. En we hopen dat de viering van 550 jaar Middelburg een succes mag worden.
Zo luisteraars, het is ondertussen al bijna 2:00, nog altijd satelliet op zondag voormiddag op de Maldegemse Radio Saturnus. En we hebben nog wat activiteiten aan te kondigen. Zo is er het 16e schoolfeest van de gemeentelijke basisschool op de Kruipuit in Adegem. Dat vindt plaats op zaterdag 25 juni. Vanaf 18 uur de alombekende spelenmarkt, getraaikraam en het springkasteel. Er is ook een sneltombola, dat kost 100 frank en u wint zeker een mooie prijs. Schatters komen volop aan het trekken door het juiste gewicht van het konijn te bepalen. En ook dit jaar is er weer een lekkere hap voorzien voor alle ingeschrevenen. Maar wie daar niet bij is, kan net zoals vorige jaren ook genieten van een pittige pint en van een gezellige dans. Hetzelfde 16e schoolfeest wordt georganiseerd door de leden van het oudercomité, de leerkrachten en nog heel wat bereidwillige mensen. De opbrengst wordt volledig besteed aan de materiële voordelen voor de kinderen van de school. En volgende week zaterdag, luisteraars, 25 juni ook, wordt er in Maldegem en in Adegem geroefeld. Dan wordt aan onze kinderen de mogelijkheid geboden om een dagje te beleven achter de schermen van de wereld van de volwassenen. Ook dit radiostation is van de partij. Wij gooien onze deuren open voor de jeugd in de voormiddag.